Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 78 en daarvan het 27ste vers. Psalm 78, vers 27. Ja, zonder vrees mocht Israël veilig trekken. De schriftlezing vanavond is uit het boek Numeri, hoofdstuk 21, en we lezen van dat hoofdstuk de versen 21 tot en met 35. Numeri 21, vers 21 tot en met 35, en na de schriftlezing zingen we uit Psalm 105, het 23ste vers, dus toog het verkoren volk des Heren al juichend uit. Psalm 105, vers 23, na de schriftlezing. Numeri 21, vers 21. Toen zond Israël boden tot Sihon, de koning der Amorieten, zeggende: laat mij door uw land trekken. Wij zullen niet afwijken in de akkers, noch in de wijngaarden. We zullen het water der putten niet drinken. We zullen op de koninklijke weg gaan, totdat wij uw landpalen doorgetogen zijn. Doch Sihon liet Israël niet toe door zijn landpalen door te trekken. Maar Sihon vergaderde al zijn volk en hij ging uit Israël tegemoet naar de woestijn, en hij kwam te Jaza en streed tegen Israël. Maar Israël sloeg hem met de scherpte des zwaards en nam zijn land in erfelijke bezitting van de Arnon af tot de Jabok toe, tot aan de kinderen Ammons, want de landpalen der kinderen Ammons was vast. Alzo nam Israël al deze steden in, en Israël woonde in de steden van de Amorieten, te Hesbon, en in al haar onderhorige plaatsen. Want Hesbon was de stad van Sihon, de koning der Amorieten, En hij had gestreden tegen de vorige koning der Moabieten. En hij had al zijn land uit zijn hand genomen tot aan de Arnon. Daarom zeggen zij die spreekwoorden gebruiken, komt tot Hesbon. Men bouwen en bevestigen de stad van Sihon. Want er is een vuur uitgegaan uit Hesbon. Een vlam uit de stad van Sihon. Zij heeft verteerd Ar der Moabieten en de heren der hoogten van de Arnon. Wee u Moab, gij volk Kamos zijt verloren. Hij heeft zijn zonen die ontliepen en zijn dochters in de gevangenis geleverd aan Sihon, de koning der Amorieten. En wij hebben hen nedergeveld. Hesbon is verloren tot Dibon toe. En wij hebben hen verwoest tot Nofat toe, welke tot Medeba toe reikt. Alzo woonde Israël in het land van de Amoriet. Daarna zond Mozes om Jaezer te verspieden. En zij namen haar onderhorige plaatsen in. En hij dreef de Amorieten die er waren uit de bezitting. Toen wendde zij zich en trokken op de weg van Bazan. En Och, de koning van Bazan, ging uit hun tegemoet. Hij en al zijn volk tot de strijd in Edrei. De Heere nu zeide tot Mozes, vrees hem niet, want ik heb hem in uw hand gegeven en al zijn volk, ook zijn land. En gij zult hem doen, gelijk als gij Sihon, de koning der Amorieten, die te Hesbon woonde, gedaan hebt. En zij sloegen hem en zijn zonen en al zijn volk, alzo dat hem niemand overbleef. En zij namen zijn land in erfelijke bezitting. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden we in het boek Numeri, het 22e hoofdstuk, het eerste vers. Numeri 22, vers 1. Daar lezen wij, daarna reisden de kinderen van Israël en legerden zich in de vlakke velden van Moab, aan deze zijde van de Jordaan van Jericho. Zover. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden. Barmhartig en genadig God, tot u mogen wij opzien, nu wij hier samen in uw huis gekomen zijn en gereed zijn om uw goddelijk woord te overdenken. past ons om uw naam te danken, Heere, voor het feit dat wij hier mogen zijn, allen gespaard door uw hand en gezegend. Het past ons om u te erkennen, Heere, dat u ons ook op de avond van deze dag nog weer de verkondiging van uw woord geeft. En wat is dat keer op keer toch een groot voorrecht en ook een wonder, dat u nog woorden der zaligheid tot ons wilt spreken. Zij die uit dit leven zijn weggenomen, voordat zij u de Heere hebben leren kennen, zij hebben ook uw stem gehoord, zij hebben ook uw woord gehoord, want het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En als wij onverzoend met u voor u moeten verschijnen, zonder dat we vrede gevonden hebben in het bloed van de Heere Jezus Christus, Heere, dan is uw woord niet meer en nooit meer een woord van genade. Maar dan is uw woord een woord van het laatste oordeel, het laatste, het uiterste oordeel en tevens het zwaarste oordeel. Dan zult gij verwijzen naar de plaats van de buitenste duisternis, waarvan gij, Heere Jezus, zelf in alle ernst gezegd heeft, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Werp de onnutte dienstknecht uit in de buitenste duisternis. O Heere, dan is uw woord niet meer wat het voor ons vanavond nog wel mag zijn. Een boodschap van genade, een oproep tot bekering, een opening van de weg, een aansporing om in u te geloven, de verkondiging van het evangelie zoals dat in Christus Jezus verschenen is. Dat mag het voor ons allemaal nog wel zijn. En zo mogen wij ook in deze avond nog weer horen wat tot onze vrede dient. U spaart ons nog. Laat het ons een wonder zijn. Laat het ons een wonder zijn, Heere, dat wij nog mogen horen van genade, van leven, van vrede. Laat het ons een wonder zijn dat die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven ook nog in ons midden en in ons leven verkondigd mag worden. Het bewijst wel, Heere, dat u nog gedachten des vredes denkt en dat u nog in barmhartigheid aan het heil van zondaren wilt werken. Laat het dan ook vrucht mogen dragen in ons leven, Heere. Want wat zou het ons baten als wij uw woord mogen horen en als wij er dan toch dezelfde onder bleven. En u weet het, Heere, hoe het met ons gesteld is. We komen niet met verontschuldigingen. We komen niet om onszelf vrij te pleiten. Maar we moeten het u wel belijden dat wij gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En uw woord eist geloof, maar geloof is er aan onze kant niet en zal er ook nooit zijn als het van ons moet komen. Uw woord eist bekering, maar bekering is er bij ons niet en zal er ook nooit zijn als dat het resultaat moet zijn van ons werk en van onze wil en van ons besluit. Heere, tot al die dingen zijn wij ten enenmale ongeschikt. Zo verdorven hebben we onszelf. Zo verloren is ons leven, dat gij het van ons moet zeggen, dat we dood zijn in de misdaden en in de zonde. En zal er ooit iets goeds van ons terechtkomen? Zal er ooit bekering en geloof zijn? Zal er ooit een gebed uit ons hart zijn in oprechtheid? Zal er ooit iets zijn, Heere, wat u wel behagelijk is? Dan zal het alleen uw eigen werk kunnen wezen. Door u, door uw geest gewerkt. En zo ook terugkerend tot u. En daarom, Heere, in die diepe afhankelijkheid, maar tevens met die schuld. Want schuld is het dat we zo verdorven zijn. Komen we voor uw heilig aangezicht en wij smeken u. Heere, geef ons uw heilige, uw dierbare geest, die zo onmisbaar is. En wilt u voor het eerst of bij vernieuwing in ons midden, in ons hart werken. O Heere, gedenk gij ons dan hoofd voor hoofd en hart voor hart en sla niemand van ons over. U weet wie wij zijn, wij kennen elkaar niet, althans niet tot in de schuilhoeken van ons hart. En we kennen ook onszelf zo niet. Heere, veel van wat er leeft in ons hart is voor anderen en mogelijk ook wel voor onszelf verborgen, maar gij ziet het alles. Gij ziet de zondige begeerte, de verkeerde lusten, de boze gedachten, de afkerigheden, ook diegene die we voor een ander proberen te verbergen, maar voor uw oog is het alles geopend. Maar gij ziet ook de verborgen begeerte, Heere, die naar u uitgaat. Het gebed, het zuchten, het roepen, het worstelen voor uw aangezicht. Bij alle die zichzelf hebben leren kennen en de nood van hun ziel hebben leren verstaan, althans in beginsel. En u en uw dienst hebben leren lief krijgen en nodig krijgen. Heere, o wij bidden van u, wilt gij het gebed, de smeking van hen die u in waarheid nodig hebben, horen. En wilt u zelf openbaren. En wilt gij ook daar waar zulk een gebed en zo'n begeerte niet is, het werken. Ja, wilt gij van het begin af aan, maar dan ook verder, datgene geven door het onderwijs van uw geest, wat nodig is, Heere, om wel getroost te leven en ook straks zalig te kunnen sterven. Geef de genade van de bekering. Geef de genade van het geloof. Geef de genade van het hartelijk en aanhoudend gebed. Geef de genade van het jagen naar heiligmaking. Geef de genade van een lust hebben tot alle gerechtigheid. O Heere, al die dingen en nog meer zijn nodig. Schenk gij ze, werk gij ze en laat de prediking van uw woord daar ook dienstbaar aan mogen zijn. Heere, zo leggen wij ons met onze noden voor u neer en wij vragen u, denk aan ons, niet om enig goed in ons, maar om Christus wil. Ja, wilt u ons in hem aanschouwen? Hij heeft toch een volkomen werk gedaan, alles volbracht wat er te volbrengen was. En op grond van dat volbrachte werk is hij ook opgestaan. Heeft hij permissie gekregen om ten hemel te varen? Is hij thans gezeten aan de rechterhand des Vaders? Heeft hij zijn geest uitgezonden? En zal hij ervoor zorgen dat zijn werk voortgaat? O Heere, op grond van dat volbrachte werk wil ons op grond daarvan aanschouwen en gedenken en ons zegenen. Ook met degenen die niet met ons naar uw huis konden komen. U kent ook hen in hun ouderdom, met alles wat aan de ouderdom, met alles wat daaraan verbonden is, aan zwakheid en gebrek en eenzaamheid. Gedenk aan onze zieken, u weet hun omstandigheden. Degene die ernstig ziek zijn, of wat minder ernstig. Heere, u gaat soms een weg met een mens die hij zelf niet zou hebben begeerd en gekozen. En om dan toch te beleiden dat uw weg goed, ja dat uw weg volmaakt is. Heere, willen we zo ver komen en willen we dat aanvaarden en dat ook uitspreken, dan is nodig dat gij door uw geest ook in ons hart werkt. En ons eenswillend maakt. Het ons leert om het met u eens te zijn en u te volgen. Heere, wij bidden u dat gij ook de tegenspoeden nog gebruiken wilt. En dat de weg die gij gaat, ook al is het een weg tegen ons eigen begeren, ons eigen wensen, ons eigen verlangen en misschien zelfs tegen ons eigen bidden in is, dat dan toch een weg mag zijn waarin u gekend wordt en waarin we u overhouden. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. En wie zo op u heeft leren hopen, Heere, hier in dit leven, die zal ook nooit beschaamd worden in het uur van sterven of en na dit leven. Zegen gij zo alle beproefden en alle bedroefden en alle die het moeilijk hebben. Gedenk gij aan uw ganse kerk. Zegen deze wereld. Heere, ach, er is in deze wereld zeker geen enkele grond om uw gunst en uw zegen nog te vragen. Want het is een wereld die zich van u heeft afgewend. En de inwoners der aarde, wij allen, wij moeten het belijden. We zijn van het heilspoor afgegaan. En dat is niet met onze generatie begonnen. Dat is ook al in vorige geslachten zo geweest. En nog is er geen terugkeer tot u, de levende God. En daarom als gij in het gericht gaat treden, Heere, het zou rechtvaardig zijn in elk opzicht. Maar ontferm u nog en spaar, o God. En wilt gij nog gelegenheid geven en blijven geven, dat ook in deze wereld die blijde boodschap verkondigd mag worden van Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Zorg gij er dan voor, Heere, dat ook in onze dagen uw koninkrijk gebouwd mag worden en in het midden van deze wereld opgericht. Denk aan de volkeren der wereld. Heere, we zijn allemaal kinderen van Adam. En in dat opzicht volgen we ook het voorbeeld van de eerste ouders. En we volgen het voorbeeld van hun kinderen. Er was toen al twist en strijd en doodslag in het eerste gezin dat er in deze wereld was. En zo is er nog haat en twist en doodslag op kleine schaal, op grote schaal. En daar heeft de vorst der duisternis zijn behagen in. Heere, er is zo gezien ook geen enkel perspectief. Maar, o God, wilt gij nog door uw genade overwinnen. De boosheid der mensen beteugelen. Ja, wilt gij in deze wereld de vrede en gerechtigheid bestellen. En wilt gij zo ook de overheden der volkeren met wijsheid begiftigen. Ook onze eigen overheid, onze volksvertegenwoordiging, ons koninklijk huis en alle die tot verantwoordelijk werk geroepen worden. Doe, o God, naar uw barmhartigheid, ook met ons volk, en gedenk ons zo nog, om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 136, het 19e tot en met het 22e vers. Psalm 136, de versen 19 tot en met 22. Gemeente, zoals aangekondigd willen we vanavond dan een begin maken met de geschiedenissen en daarin ook begrepen de profetieën van Bileam. Daar wordt ons van verteld in het 22e tot en met het 24e hoofdstuk van het boek Numeri. En als wij die hoofdstukken lezen, dan worden we voor grote raadselen geplaatst. Ongetwijfeld, deze man Bileam heeft door de geest geprofeteerd. En de dingen die hij door de geest geprofeteerd heeft, zijn rijke en heerlijke dingen. Over Israël, over Israëls God, over Israëls zaligmaker, over Israëls toekomst enzovoort. En toch, deze man die door de geest geprofeteerd heeft, door de geest verlicht is geweest, tot in verre toekomsten heeft kunnen schouwen, heerlijke dingen over het volk des Heren heeft mogen profeteren, deze man is zelf een ongelovige gebleven. En dat maakt het tegelijkertijd ook zo tragisch. Hij was er zo dichtbij dat hij als het ware in de raad Gods heeft mogen inblikken. Zo dichtbij dat de geest op hem kwam en in hem werkte. En toch is hij verloren gegaan, want er was in zijn leven geen geloof. Integendeel. Het laatste wat we van hem weten is dat hij zich als een instrument van Satan heeft laten gebruiken om het volk waar hij zoveel heil over heeft verkondigd, toch te verderven. Zijn geschiedenissen en zijn profetieën vinden we in het 22e tot en met het 24e hoofdstuk van dit vierde boek van Mozes. Maar verder zijn er in de schrift, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, allerlei plaatsen waarin zijn naam ook genoemd wordt. En het blijkt wel dat hij eerst in Israëls geschiedenis, maar later ook in de kerk, in de christelijke kerk, als het ware een diep spoor heeft nagelaten. En hij wordt ook door de Heere gebruikt als een waarschuwend voorbeeld. Ik noem u vanavond de plaatsen waar we ook nog van Bileam lezen, en dan zullen we te zijner tijd, als God ons het geeft, nog wel eens een keer op die plaatsen buiten het boek Numeri ook terug moeten komen. Maar in deze eerste preek, die eigenlijk een soort inleiding is op de geschiedenissen van Bileam, wil ik u ze dan even in het kort voor de aandacht roepen. Daar is in het boek Deuteronomium een plaats waar de naam van Bileam voorkomt. Dat is in Deuteronomium 23 en daarvan de verzen 4 en 5. Daar gaat het over de vraag wie er wel en wie er niet in de vergadering van de Heere mogen komen, als Israël in het land der belofte zal zijn aangekomen. En dan staat er ter oorzake dat zij u op de weg niet tegengekomen zijn met brood en met water als gij uit Egypte uittoogt. En omdat hij tegen u, het gaat hier over de Moabieten, omdat hij tegen u gehuurd heeft, Bileam de zoon van Beor van Petor uit Mesopotamië, om u te vloeken. En de Heere rekent dat zo ernstig aan dat de Moabieten uitgesloten worden van de vergadering van Israël. Maar zo mag Mozes eraan toevoegen, en daar ziet u dat de Heere de boze listen van Balak en van Bileam heeft overwonnen, doch de Heere uw God heeft naar Bileam niet willen horen, maar de Heere uw God heeft u de vloek in een zegen veranderd, omdat de Heere uw God u lief had. Dat is wat het boek Deuteronomium er ons over zegt. Dan vinden we er ook iets over in het boek Jozua. Jozua 24 en daarvan het 9e vers. Ook maakte zich Balak op, dat is in het afscheidswoord van Jozua, als hij voor het aangezicht van het volk Israël nog eens een keer terugdenkt met Israël aan de dingen die er gebeurd zijn, aan de uitreddingen die de Heere gegeven heeft, maar ook aan de bedreigingen die er voor Israël zijn geweest. Ook maakte zich Balak op, de zoon van Zippor, de koning van de Moabieten, en hij streed tegen Israël en hij zond heen en deed Bileam, de zoon van Beor, roepen, opdat hij u vervloeken zou. En dan komen we in het boek Nehemia, ook in het boek Nehemia, na de ballingschap, in wat de leider van het volk Israël dan tot het volk te zeggen heeft, komt de naam van Bileam voor, hoofdstuk 13, en daarvan het tweede vers. Ze lezen uit de boeken van Mozes. De 10 dagen, zo staat er in vers 1, werd er gelezen in het boek van Mozes voor de oren van het volk. En daarin werd geschreven gevonden dat de Ammonieten en de Moabieten niet zouden komen in de gemeente Gods tot in eeuwigheid. Omdat zij de kinderen Israëls niet waren tegengekomen met brood en met water. Ja, Bileam tegen hen gehuurd hadden om hen te vloeken. Hoewel onze God de vloek omkeerde in een zegen. Duidelijk is het dus dat ze toen in het boek Deuteronomium lazen. En dan nog 1 plaats in het Oude Testament, in de profetie van Micha. Micha, 6e hoofdstuk. En daarvan het 5e vers. Als de Heere in het gericht treedt, om zo te zeggen, met het volk. O mijn volk, wat heb ik u gedaan en waarmede heb ik u vermoeid? Betuig tegen mij. Immers heb ik u uit Egypteland opgevoerd en u uit het diensthuis verlost. En ik heb voor uw aangezicht heen gezonden Mozes, Aaron en Mirjam. Mijn volk, gedenk toch. Zo pleit de Heere met zijn volk. Waarom is zijn volk van hem afgeweken? Waarom hebben ze andere goden gediend? Mijn volk, gedenk toch eens terug aan de dagen van ouds, toen mijn zegeningen er waren. Toen ik Mozes, Aaron en Mirjam als leiders gegeven heb. Mijn volk, gedenk toch wat Balak, de koning van Moab, beraadslaagde. En wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. En hoe God toen de vloek in een zegen veranderd heeft. U ziet het, Israël wordt steeds weer bepaald bij Bileam en bij Balak en bij de geschiedenissen daaromheen. God wil niet dat ze dat vergeten. Mozes moet dat bij Israël erin prenten. Jozua haalt die geschiedenis op. In de dagen van Nehemia komt het naar voren. Door middel van de profetie van Micha wordt het Israël weer ingescherpt. En zoals God wilde dat het in Israël nooit vergeten mocht worden, zo wil God dat ook wij deze dingen ons zullen herinneren. En daarom is onderwijs ook in de geschiedenissen van Bileam nodig. En dan in het Nieuwe Testament, want het gaat zo ook met de christelijke kerk mee. En daar met name wordt Bileam en wat de schrift ons van hem zegt tot een waarschuwend woord en waarschuwend voorbeeld ons voor ogen gesteld. In de eerste plaats in de 2e brief van Petrus. Het 2e hoofdstuk, het 15e vers, daar gaat het in dat verband over dwaalleraars. Mensen die het volk des Heren op een verkeerde weg zoeken te brengen. Mensen die hen tot verleiding zoeken te brengen om in een zondige weg te gaan en van de waarheid af te wijken, maar ook in een goddeloos leven te gaan leven. En van die dwaalleraars wordt gezegd dat ze de rechte weg verlaten hebbende zijn verdwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid lief gehad heeft. Daar wordt ons ineens een blik gegund in de ziel van Bileam. Een geldgierige was hij. Loon der ongerechtigheid heeft hij lief gehad. Maar hij heeft niet het loon der ongerechtigheid gekregen. Hij heeft, zegt Petrus, de bestraffing van zijn ongerechtigheid gehad. En dan volgt een herinnering aan die episode van de sprekende ezelin, die volgens Petrus dus wel inderdaad gesproken heeft. Ook al zegt een modern een modern christendom dat onmogelijk is. Maar voor Petrus was dat inderdaad een sprekende ezelin. Want het jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. En in eenzelfde soort context staat de naam van Biliam ook nog in de brief van Judas. Dan worden er drie figuren uit de oude bedeling genoemd, waar we voor gewaarschuwd worden. Wee hun, ook weer dwaalleraars, wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingegaan. En door de verleiding van het loon van Biliam zijn ze heen gestort. En zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Weer Biliam met zijn goddeloze loon. En dan tenslotte nog in het laatste Bijbelboek. En daar wordt Biliam een symbool. Een symbool voor alles wat van God probeert af te voeren. Wat een scheiding probeert aan te brengen tussen de Here en tot zijn volk. In de brief van de Heere Jezus aan de gemeente van Pergamus in Openbaring 2 en vers 14. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, zegt hij tot die gemeente. En wat heeft de Heere tegen de gemeente van Pergamus? Dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgoden of vereten en hoereren. Dan uw gemeente, dit en meer uit de schrift zal ons duidelijk maken dat het van het grootste belang is om thuis te zijn in wat de Heere ons omtrent deze Biliam, omtrent zijn zonde en omtrent zijn profetieën, omtrent zijn vloek die God in een zegen veranderd heeft, geopenbaard is. Vergeet het niet, gedenk toch, zou ik met Micha willen zeggen, gedenk toch wat Balak de koning der Moabieten gedaan heeft en wat Biliam de zoon van Beor hem antwoordde. Wel nu, tegen deze achtergrond willen we vanavond dan beginnen met het overdenken van wat het woord des Heren ons in deze te zeggen heeft. Mogen het tot zegen, tot onderwijzing, tot bekering, maar ook tot opbouwing in het geloof zijn. Voordat Numeri 22 begint met Biliam, wordt ons eerst en dan met name in het eerste vers iets gezegd waarin ons de achtergrond van deze geschiedenissen getekend wordt. En dat is het wat we vanavond dan voor de rest voor onze aandacht zoeken te krijgen. Daarna reisden de kinderen Israëls en legerden zich in de vlakke velden van Moab, aan deze zijde van de Jordaan van Jericho. Dus in welke tijd leefde Biliam, in welke tijd profeteerde hij, wat was de historische achtergrond, waar was Israël, hoe ver was het met het plan des Heren en de uitvoering van het plan des Heren, in hoeverre waren Gods beloften aan Israël gegeven al vervuld en in hoeverre moesten ze nog vervuld worden. Met andere woorden, waar staat deze Biliam en waar staan zijn profetieën? En dat is van belang om te weten, want wij moeten natuurlijk deze hele geschiedenis ook geestelijk ergens zien staan. Het gaat maar niet om een historische gebeurtenis. Het is maar niet alleen een historisch verhaal. Het gaat maar niet om een aantal bijzonderheden uit de geschiedenis van Israël en van Moab en van een man uit het land Mesopotamië geheten Biliam. Het gaat hier om de godsopenbaring. En hier geeft de Heere ons inzicht in zijn werk en in zijn werkmethode. Hier geeft de Heere ons onderwijs ook ten aanzien van de geestelijke zaken, van zijn leiding in het leven van zijn kerk en in het leven van de enkele gelovigen. En daar willen we direct vanuit het eerste vers van dit 22e hoofdstuk al oog voor hebben. Daarna, wanneer is dat? Dat is een tijdsbepaling uiteraard. Maar na wat? Wat is er dan aan vooraf gegaan? Wel, in het algemeen, en nu neem ik het eerst heel breed, is daar aan vooraf gegaan de hele zwerftocht van Israël door de woestijn. Die lange reis van omstreeks 40 jaren. Dat is allemaal achter de rug. En nu zijn ze, onze tekst zegt het, bij de Jordaan. Tegenover Jericho. Dus aan de grenzen van het beloofde land. En het is een wonder dat ze daar zijn. Het is een wonder dat ze daar zijn. En dat ze er zijn is een bewijs dat God een waarmaker van zijn woord is. Wat de Heere beloofd heeft, volbrengt hij. Dit had hij beloofd. Dat hij ze zou opvoeren uit Egypte, maar ook dat hij ze zou brengen in het land der belofte. En nu is dat laatste nog wel niet geheel vervuld. Want ze zijn nog niet in het land der belofte, hoewel, zoals we straks zullen zien, het begin is er toch al wel. Maar ze zijn in ieder geval gekomen tot aan de grenzen van het land. En uit de verte kunnen ze de eerste stad van het land der belofte, Jericho, al zien liggen. Ja, ja, het is een bewijs dat God de waarmaker van zijn woord is. Het is ook een bewijs dat de Heere de God van het wonder is. Het is een wonder dat ze hier zijn. Zij met zovelen. En na zoveel wederwaardigheden. En gaat nu maar na de geschiedenis van Israël in de woestijn. We zijn geneigd om te zeggen dat is een aaneenschakeling van opstand en klacht en murmurering. Terecht. Als we het van Israëls kant bezien. Maar je kunt met evenveel recht zeggen, het is één aaneenschakeling geweest van wonderen van de Allerhoogste. Daar begon het al mee toen ze uit de macht van Farao bevrijd werden. Dat deed God door het wonder. En toen ging de Heere verder met het werken van wonderen. Hij baande een pad waar geen pad was. Hij leidde ze op het droge door de Schelfzee. En de Egyptenaren kwamen om en van die Egyptenaren waren ze zo verlost en God ging voort, wonderen te werken. Door wonderen zijn ze geleid, bij dag door de wolkolom en bij nacht door de vuurkolom. Door wonderen zijn ze onderhouden, uit brood uit de hemel kregen ze en water uit de rots. Door het wonder zijn ze bewaard van de macht. Van de overwinnende macht van hun vijanden, want de aanval van de Amalekieten werd afgeslagen. Door het wonder heeft God steeds weer opnieuw gezorgd. En door het wonder was er steeds weer opnieuw uitkomst. En door het wonder was er steeds weer genezing en uitredding. En het grootste wonder is dat de Heere, ondanks al die murmureringen die ze deden en ondanks al die klachten die ze uitten en ondanks al de wederspannigheid en Mozes moet het van dat volk zeggen, want gij zijt een wederspannig volk. Ondanks dat is de Heere getrouw gebleven. En hij heeft wel een aantal malen gezegd dat hij dat volk zou verdelgen. Maar dan was er weer een voorbidder. En dan gedacht de Heere weer aan zijn verbond. En dan gaf hij toch weer uitkomst. En hoewel ze straffen ondervonden vanwege hun ongerechtigheden. En hoewel de Heere gerichten bracht ook over dit volk. Nochtans was hij met hen begaan. Hij zag hun angst en noden aan. En hij liet niet hen zijn ontferming te betonen. En daar hebben ze het nu aan te danken, dat ze gelegerd zijn in de vlakke velden van Moab. Dat is nu alles achter de rug, één aaneenschakeling van wonderen en uitreddingen en daden, Gods grote daden, barmhartige daden, dat is alles nu achter de rug. En als wij dat woordje daarna in wat engere zin nemen, dan spreekt het alweer van de daden des Heren. Want niet alleen is die woestijnreis van 40 jaren nu voorbij, kort voordat zij daar zich legerden in de vlakke velden van Moab, was er nog wat anders gebeurd. En daarin had de Heere zich opnieuw doen kennen als een waarmaker van zijn woord. Daarin had de Heere zich doen kennen als een God die meer geeft zelfs dan hij aanvankelijk heeft toegezegd. Wat is er gebeurd? Wel, toen die 40 jaren van zwerven door de woestijn ten einde liepen, toen heeft Israël aan Mozes bevel gegeven dat hij Israël nu naar het land Kanaan moest leiden. Maar dat moest dan gaan door het gebied van Edom. Edom, het broedervolk van Israël. Ze vragen om toegang, permissie om door te trekken, maar Edom weigert. En dan wil Israël wel strijden, maar de Heere verbiedt dat. Nee, niet met Edom strijden. Dan liever om Edoms gebied heen trekken. Dat is een omweg. Weer een omweg, maar de Heere wil niet dat het volk Israël met het volk van de Edomieten strijdt. Ze gaan die lange weg om Edom heen, komen dan bij Moab, doen hetzelfde verzoek om door het gebied van de Moabieten te mogen trekken, maar ook de Moabieten weigeren en weer verbiedt God Israël met de Moabieten te strijden, omdat dat ook nog een volk is aan Israël verwant. Het zijn immers nakomelingen van Lot, Abrams neef. En weer moeten de Israëlieten omtrekken. Ze mogen niet met Edom strijden, niet met Moab, straks ook niet met Ammon, vanwege diezelfde relatie, de Ammonieten ook van Lot afkomstig. En als ze dan nog noordelijker trekken, dan komen ze bij het gebied van de Amorieten. Daar is Sihon koning en meer noordelijk nog Och, de koning van Bazan. Ook aan die volkeren doen ze het verzoek, mogen wij door uw land trekken. En we hebben het gelezen, we zullen niet van de weg afwijken, we zullen niet water uit de putten halen, we zullen de velden niet ingaan, we zullen de wijngaarden niet ingaan. Maar Sihon zegt nee. En dan geeft God permissie aan zijn volk om wel de wapens te trekken en wel te strijden. En in die strijd, eerst met Sihon, de koning van Hesbon, daarna met Och, de koning van Bazan, geeft de Heere zijn volk de overwinning. Waarom mochten ze wel met de Amorieten strijden? Wel omdat dat een volk is dat bij de inwoners van Kanaan gerekend werd. En de maat van de zonden der Kanaanieten was toen vol. Ja, God had, om het maar zo te zeggen, als ik het zo voor mag stellen, op het glas een streep getrokken. En in dat glas zijn de ongerechtigheden van de Amorieten vergaderd. En toen het de streep bereikt had, toen heeft God zijn volk Israël gebruikt om die Amorieten te verdelgen. De maat was vol. Lang had de Heere geduld gehad. Lang had de Heere ook die Amorieten gedragen in zijn langmoedigheid. Maar bekering kwam er niet en een breken met de afgoden was er niet. En al de goddeloze gruwelstukken die ze bedreven werden vermenigvuldigd. Totdat God niet langer geduld heeft. Maar als Israël daar aan de grens van Sihon aanklopt en vraagt om permissie om binnen te treden en door te trekken. En als Sihon nee zegt, dan is met die laatste weigering de maat bereikt. En dan gaat God afrekenen, zoals hij straks onder leiding van Jozua het volk binnenbrengt in het land Kanaan. Om dan tegelijkertijd ook met de andere Kanaanieten af te rekenen. Gewis, er is een God die leeft. En op deze aarde vonnis geeft. En tegelijk, met het moment van de afrekening, is daar voor het volk des Heren het ogenblik dat de beloften in vervulling gaan. Het oordeel over de heidenen valt samen met de zegening over Gods volk. Want niet alleen gaan ze dat land van Sihon en straks het land van Och veroveren. En niet alleen gaan ze die legers van de Amorieten verslaan, maar ze mogen die grondgebieden ook in erfelijke bezitting nemen. Dat is voor hen, dat geeft God er hen bij. Hoewel het niet eens bij het beloofde land hoort. Maar de Heere geeft hen meer dan hij hen heeft toegezegd. En zo is hij bezig om aan Israël te bewijzen dat hij inderdaad zijn woord waar maakt. Dat hij doet wat hij heeft toegezegd. Enerzijds is hij de God van het gericht, die zijn bedreigingen uitvoert. En al zijn vijanden hebben reden om voor hem te vrezen. Anderzijds is hij de God die zijn genadewoorden vervult. En die zijn volk gedenkt. En die zijn volk in het bezit van de erfenis stelt. En toen dat begon, zowel de voltrekking van het gericht als de vervulling van Gods belofte, toen legerden de Israëlieten zich in de vlakke velden van Moab. Kunt u indenken hoe de Israëlieten daar geweest zijn? Ze hadden veel om op terug te zien. Ze hadden veel, onuitsprekelijk veel reden om terug te zien op de daden des Heren. En in dankbare verwondering zouden ze daar terug kunnen denken aan wat de Heere voor hen geweest was. In het verleden, maar ook in het heden. Wat een genadig en een ontfermend God hebben ze toch. Anderzijds, ze hadden ook reden om te beven. Want nu waren zij gespaard. Ja, zij waren gebruikt als een instrument in Gods hand om zijn gerichten aan de heidenen te voltrekken. Maar als God nu eens met hen gedaan had naar waardigheid en verdiensten, dan waren zij ook omgekomen. Een geschiedenis van de 40 jaren die nu voorbij zijn, is er een bewijs van dat zij in de grond van hun bestaan en in het diepst van hun hart niet anders en niet beter zijn dan Sihon en zijn volk en Och en zijn onderdanen. Zij hebben ook God op het hoogst misdaan. En zo hebben ze daar in de vlakke velden van Moab reden om dankstond te houden enerzijds. Voor de wonderdaden des Heren en voor de trouwe gunst aan hen bewezen. En ze hebben ook reden om zich tegelijkertijd te verootmoedigen voor het aangezicht Gods en te belijden, Heren, wat onderscheidt ons. Dat gij ons tot hiertoe gebracht hebt. En dat gij ons niet het lot hebt doen ondergaan van Sihon en Och en hun volkeren. Gemeente, wat de Heere toen in de dagen van Israël deed, dat doet hij nog. En dat zal hij doen. Deze dingen zijn geschied toen, maar naar die regel handelt de Heere nog. En zal hij ook bij zijn wederkomst handelen. Want dan is elk gericht, ook het gericht over Sihon en Och, een aankondiging van het gericht dat gaat komen over al Gods vijanden. Maar als dat gericht gaat komen over al Gods vijanden, dan zal daarbij tegelijkertijd de Heere ook zijn belofte vervullen dat de rechtvaardigen het aardrijk zullen beërven. En ze zullen zich verlustigen in grote vrede. Dan zal zijn volk de erfenis mogen betreden. Dan zullen ze erven. En dan zullen zij zo het land der belofte in ontvangst mogen nemen. Nu leven wij nog in deze wereld, in de dagen van de langmoedigheid Gods. Nu verwacht God nog. En we mogen het vandaag nog zeggen, de maat van de ongerechtigheid van de wereld en van de volkeren van deze wereld is nog niet vol geworden. Maar er staat wel een streep op het glas. En u en ik weten niet wanneer die streep bereikt is. Nu is het nog in de langmoedigheid Gods mogelijk, en dat is op zichzelf al een onbegrijpelijk wonder, dat de wereld voort mag gaan met haar zondige bedrijf. God laat het nog toe. Want intussen wil hij nog zijn evangelie laten verkondigen en nog roepen en tot bekering nodigen en zijn kerk vergaderen en zondaren toebrengen. Maar als straks het door God bepaalde merkteken is bereikt en de beker van de ongerechtigheid vol geworden is, dan komt het moment dat over deze wereld en haar inwoners het vonnis voltrokken gaat worden. Hoe snel dat zal zijn of hoe lang dat nog zal duren, het staat niet aan ons om dat te beoordelen of daarover te speculeren, maar laten we er rekening mee houden. In de dagen van Noach was God ook vol langmoedigheid. Staat in de schrift dat hij 120 jaren lang gewacht heeft. Gewacht heeft. Noach kreeg gelegenheid om de ark te bouwen. En toen de ark klaar was, toen viel dat samen met het moment waarop die streep bereikt werd. En toen kwam het oordeel, de sluizen des hemels gingen open en de afgronden werden opengebroken. En in een geweldige vloed werd al het goddeloze bestaan van deze wereld weggezogen en verdronk. Er kwam een eind aan de langmoedigheid Gods en zo was het in de dagen van Sihon en Och. En zo zal het weer zijn. En daarom, gemeente, het is zaak dat wij onszelf onderzoeken en onszelf de vraag stellen, waar horen we bij? Zijn wij nog een Sihon of een Och? Zijn wij nog in ons hart een Amoriet, een vijand van God? Zijn wij nog mensen die onverzoend zijn met onze Schepper? Zijn wij nog mensen die niet naar de Heere hebben leren vragen en ons ook niet tot Hem hebben gewend in waarachtige bekering en in smekingen om genade? Vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van een levend God, zegt de Schrift. Vreselijk zal het zijn om te doen te krijgen met een God die rechtvaardig is en die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Vreselijk vooral voor diegenen die de weg geweten hebben en niet bewandeld. Wij dan, zegt de apostel, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Laat u toch van Gods wegen bidden. Laat u met God verzoenen. Laat het er niet op aankomen, gemeente. Laat het er niet op aankomen. Als de streep bereikt is in de wereld, dan komt het gericht. Maar ook als de streep in uw leven bereikt is, dan komt de dag van de afrekening. En bij de een is dat als hij oud geworden is. En bij de ander is dat als hij nog maar op middelbare leeftijd is. Maar er zijn er ook bij die de streep al bereikt hebben in hun jeugdjaren. En God is rechtvaardig. Het was hij in Sion's leven. Dat was hij in het leven van Och, dat zal hij altijd zijn. Als God gaat bezoeken de ongerechtigheid. En we hebben geen borg in het gericht. Waar moeten we verschijnen? Dan is het zaak dat we bij dat volk des Heren horen. Geborgen achter het bloed van Christus. Dat we bij dat volk horen dat naar de naam des Heren genoemd is. En dat hem heeft leren vrezen. Dat hem heeft leren nodig hebben en dat in zijn bloed heeft leren schuilen. Want voor dat volk zal die dag van de afrekening de dag van de erfenis zijn. Zie je ook in Israël. Toen zij daar in de vlakke velden van Moab gelegen waren, toen mochten ze met name daaraan terugdenken. En dat lag nog zo vers in het geheugen. Gods verschrikkelijk gericht. En voor hen de dag waarop het begon te lichten. Nu zijn ze niet meer een volk van zwervers, zonder enig bezit, die telkens weer hun tent moeten opvouwen en mee moeten nemen en verder op reis. Nu mogen ze gaan erven. En ze hebben al een stuk. Ze hebben al een erfdeel gekregen. En later wordt dat toegewezen aan de stam van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse. Het wordt bij het land der belofte getrokken. En de Heere is al bezig om zijn volk in het bezit van de erfenis te stellen. O, wat is het dan een gezegend volk, dat volk van Israël. Biljam zal het straks in allerlei toonaarden gaan bezingen. En hier zien we het al en hier mogen ze het weten. In de overdenking van Gods daden in de vlakke velden van Moab. God is goed, God is groot. God is genadig, De Heere is een waarmaker van zijn woord. Maar ze liggen daar niet alleen, terwijl ze terugblikken op het verleden, ver weg of wat dichterbij. Onze tekst wijst er ook met name op dat zij gelegenheid en alle reden hebben om vooruit te blikken. Want daar in die vlakke velden van Moab liggen ze, aan deze zijde van de Jordaan van Jericho. En dat wil zeggen, kijk nu ook maar vooruit, Israël. Hier is God begonnen zijn woord waar te maken. Maar de volkomen vervulling ligt aan de andere kant van die Jordaan. Daar waar Jericho is en daarachter, links en rechts en dat hele land aan de andere zijde van de Jordaan. En daar met name heeft God ook van gesproken. Ziet u, Israël ligt tussen daarna en straks. En zo is de plaats van de kerk des Heren bepaald, zolang ze in dit strijdperk van dit leven is. Die nu bij dat volk des Heren mag behoren, bij dat volk dat in beginsel uit Egypte is uitgeleid, dat van de Heren genade heeft ontvangen om een andere God te zoeken en te dienen, dat van de Heere genade ontvangen heeft om hem te vrezen en lief te hebben. O, dat volk dat is in zichzelf een volk met een wederspannig hart en afkerigheden zijn er zonder tal. En ze hebben alle reden om zich voor God te verootmoedigen en te verfoeien in stof en as. Maar wat heeft dat volk des Heeren een reden om ook de Heere dankbaar te erkennen. En zo mag dat volk des Heren, laat ik het nou zo zeggen, bij tijden in de vlakke velden van Jericho, van Moab zich legeren, tussen het vroeger en het straks. Terugdenkend aan het vroeger. Zal gedenken hoe voor deze ons de Heren heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan, hier uitgered, daar brood uit de hemel, weer ergens anders water uit de rotssteen, daar de Amalekieten tegengehouden, zodat ze Israël niet konden verdelgen. En zoveel bemoeienissen, in het klein en in het groot, ja ook in het klein, niet alleen grote daden, niet alleen brood uit de hemel, niet alleen een wolk en een vuurkolom, boven natuurlijke verschijnselen, maar ook in de gewone dingen. Want als Mozes ze straks in die vlakke velden van Moab nog een keer de dingen voor gaat houden die God gedaan heeft, dan gaat hij zeggen, uw voet is niet gezwollen. Dat zouden ze bijna vergeten, maar dat is ook een wonder van elke dag. Uw schoenzolen zijn niet versleten. 40 jaar lang konden ze met dezelfde schoenen doen. En de Heere zorgde ervoor dat hun kleding niet versleet in de grote dingen en in de kleine dingen. Denk daaraan terug, volk des Heeren, in de vlakke velden van Moab, wie God geweest is, wat hij gedaan heeft. En, meer nog, hoe hij nu al aan deze zijde van het graf begonnen is zijn belofte te vervullen. Hoe we nog weliswaar niet in het bezit van de erfenis gesteld zijn, maar toch al iets van die erfenis gekregen hebben. Hoe de Heere Israël al het land van Sion en Och gegeven heeft. Ja, hoe de Heere zijn volk hier aan deze kant van het graf al de voorsmaken van het land der belofte geeft. Hoe hij al hier het beginsel van de eeuwige vreugde in het hart doet gevoelen. Hoe hij hier al iets doet ondervinden van wat straks in volkomenheid zal zijn. Reden om met dankbaarheid te gedenken aan de daden des Heeren. Reden ook om ons te verootmoedigen als we denken aan de gerichten des Heren, die langs ons heen gegaan zijn en waar de Heere ons voor gespaard heeft, alhoewel zijn toorn ook ons had kunnen treffen, zoals ze zijn vijanden getroffen heeft. Nochtans gespaard, en zo heeft de Heere zijn volk ook onderhouden in de gerichten. Ja, de Heere heeft zijn volk vrijheid, beveiliging gegeven en is hen tot een schuilplaats geweest. Maar daar in diezelfde vlakke velden van Moab ook eens vooruitkijken. Ze liggen tenslotte tegenover Jericho. De Jordaan ligt er nog tussen. Maar achter die Jordaan, en ze kunnen er nog wel eens wat van zien. Als het licht is en als het niet mistig is, dan kunnen ze vanuit de plaats waar ze gelegen zijn ook iets zien van wat er aan de andere kant van de Jordaan is. En zich verheugen, niet in het bezit, maar wel in de belofte van het beloofde land. Niet in het bezit van die erfenis, maar wel in de toezegging. En wat God gezegd heeft, dat komt. En nu geloof leren oefenen. Ja, geloof leren oefenen. En de Heere geeft ondersteuning aan zijn volk in de vlakke velden van Moab. Ondersteuning aan het geloof van zijn kerk, juist op grond van wat hij in het verleden gedaan heeft en waarin hij bewezen is wie hij is en hoezeer hij te vertrouwen is en hoezeer waar zijn woord is. En nu geloven, al moeten ze er dan nog doorheen door de Jordaan en al moeten ze straks ook nog strijden tegen die Kanaanieten en al zijn er nog vele hindernissen en vele bezwaren en al hebben ze in zichzelf ook nog zoveel tegen, maar geloof oefenend in de God die het tot nog toe zo wel gemaakt heeft, dat hij het ook verder wel zal maken. Zo moet de kerk des Heren leren hier op aarde vooruit te blikken over de dood heen en zien op datgene wat de Heere weggelegd heeft. Op die onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Voor diegenen die hier op aarde bewaard worden. En die zo straks ook zeker in het bezit van die erfenis gesteld worden. Dat is een goede plaats daar in de vlakke velden van Moab, nietwaar? Een goede plaats. En daar heeft Israël alle reden om tot zichzelf in te keren en in God te eindigen. Maar, en dat gaat de geschiedenis van Biliam ons laten zien, ook een gevaarlijke plaats. Daar gaat Satan een van zijn felste aanvallen uitvoeren tegen het volk des Heren. Balak is bang geworden, Balak de koning van de Moabieten, bang. Als hij dat volk ziet, hij heeft er al veel van gehoord. En hij heeft gehoopt dat ze het onderspit zouden delven tegen Sihon en Och. Ten slotte waren Sihon en Och geweldige machthebbers. En hun legers waren geweldig sterk. Dat had de vader van Balak wel ondervonden. En toen in zijn dagen, toen hij koning was over Moab, Sihon een groot stuk van het gebied van Moab afgenomen had. We hebben dat gelezen in dichterlijke taal in het 21ste hoofdstuk van het boek Numeri. Sihon had van Moab grote stukken afgenomen, onder andere dat gebied waar Israël nu gelegen is, de vlakke velden van Moab. En daarom had Balak er wel hoop op dat Sihon dat volk wel zou verslaan, maar het is niet gebeurd. Het is precies omgekeerd uitgepakt en nu ziet hij ze liggen. Op het terrein dat vroeger van hem was, nu door Israël in bezit genomen. Wat moet hij doen? Wat moet hij doen? Hij is al zo verzwakt door die vroegere strijd met de Amorieten. En dan neemt Balak zijn toevlucht tot een duivelse list. Nee, nee, hij doet niet wat later een uit zijn volk zal gaan doen. Ik denk aan Rut, de Moabitische, die zich bij dat volk des Heren aansluit en die het beleid, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Die taal horen we van Balak niet. Oh nee, dat is verre van zijn hart. Hij zal alles doen om dat volk toch te vernietigen. En dan gaat hij gezanten sturen naar Biliam, een waarzegger, ik ga daar nu verder niet op in, in de hoop dat Biliam dat volk zal kunnen vervloeken, dat wil zeggen krachteloos maken, van God losmaken, zodat Balak het dan zal kunnen verslaan. Waarom gebeurt dat? Is dat alleen maar initiatief van Balak? Is dat alleen maar omdat Balak zo bang is? Nee, 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 daar zit meer achter. Onzichtbaar in de wereld der geesten zit er dit achter. De vorst der duisternis gunt dat volk des Heren het licht in de ogen niet. Het volk, de vorst der duisternis, gunt ook God zijn volk niet. En zo gaat hij Balak gebruiken en Bileam gebruiken, als God het niet verhoedt, om Israël te verdelgen. Verwonder u daar nou niet over, want dat is ook normaal. Dat is ook voorzegd. Dat is nog waar voor de kerk, al heeft ze haar goede tijden en al mag ze terugzien en de daden des Heren gedenken en in het geloof vooruitzien. Dit is ook voorzegd. Deze ervaring in de vlakke velden van Moab is ook normaal. Ze hebben mij gehaat, zegt de Heer Jezus. Ze zullen ook u haten. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan. Satan zit niet stil. Hij laat het niet allemaal zomaar gebeuren. Gods volk kan niet zomaar naar het land der belofte, zonder dat hij enige poging doet om hen op weg daarheen te bestrijden of te benauwen. Hij zal ze benauwen aan alle kanten. Hij zal ze bestrijden waar hij er maar gelegenheid voor ziet. Met geweld en met list en op allerlei manieren. En als dat volk, ja, met name door de daden des Heren gesterkt wordt, en met name door de weldaden des Heren gezegend wordt, en als ze mogen zien hoe God zijn vijanden straft, en hoe hij zijn volk in het bezit van de erfenis stelt, hoe hij zijn beloften al begint te vervullen, als ze mogen gaan ondervinden de weldaden die hen uit Gods genade, schat en volheid toekomen, als ze mogen ondervinden hoe hij hem sterkt in de strijd, en hoe hij hem bemoedigt op de weg en hoe hij hem zegent met alle geestelijke zegening, dan zal de vorst der duisternis toeslaan. En of hij dan Balak gebruikt of Bileam of wie dan ook, hij zal zijn instrumenten vinden om het die kerk des Heren in de vlakke velden van Moab benauwd te maken, zo zelfs dat als het kan hij ze van God zal losmaken. Dat is ook voorzegd. En dat zien we ook uitgebeeld in deze geschiedenis. De Heere vervult echter niet alleen sommige van zijn beloften, om dan zijn volk vlak in het gezicht van de haven toch nog te doen omkomen, vlak tegenover Jericho toch nog te laten verdelgen. Nee. Nee, als God zijn woord waar maakt, dan maakt hij alles waar. En dan laat hij geen belofte ter aarde vallen. Al zijn beloften zijn ja en amen in Christus. En hij zorgt ervoor dat het allemaal op zijn plaats komt te staan. En tenslotte zal hij de raad van de goddelozen verbreken en de raadslagen van de hel vernietigen. De Heere is een God die zijn volk leiden zal. Niet alleen maar tot aan Kanaan, maar ook in Kanaan. Dat laat die geschiedenis ons straks ook zien. Dat kan Bileam niet voorkomen. Dat kan Balak niet voorkomen. Dat kan de duivel niet voorkomen. En zo is er niets, zegt Paulus, dat ons tenslotte scheiden kan van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. De Heere doet geen halfwerk. Gemeente, heb u hoop dat u bij dat volk des Heren mag horen. Kent u dat terugzien? Kent u die periode in uw leven ook, die getypeerd wordt met het daarna in onze tekst? En die periode die vooraf gaat aan iets anders? Kent u die tijden in uw leven waarin u het mag ondervinden? De Heere is goed, de Heere is genadig, de Heere heeft al zoveel gegeven, de Heere heeft zoveel uitgered, de Heere heeft zoveel toezeggingen gedaan en ze ook waargemaakt, de Heere heeft gesterkt, de Heere heeft omringd, de Heere heeft zijn weldaden betoond. O, vergeet ze niet, de weldaden des Heeren. Israël wordt erop gewezen, ik heb u dat gelezen in de profetie van Micha, mijn volk, gedenk toch. Ik heb Mozes gegeven, Aaron gegeven, Mirjam gegeven. Al die dingen van Sittim af tot Gilgal toe. Gedenk ze, opdat ge de gerechtigheden des Heren moogt weten. Gedenk ook die bestrijdingen die er zijn geweest, maar waar de Heere uitgered heeft. Gedenk ook die gerichten die er geweest zijn, die u hadden kunnen en moeten treffen als God naar recht en alleen naar recht gehandeld had, maar die toch niet toegeslagen hebben. Die gerichten die de Heere niet over u heeft uitgevoerd. Gedenk het hoe de Heere al begonnen is met het vervullen van zijn belofte, met het uitkeren van het erfdeel, hoe de Heere al iets van de hemelse heerlijkheid geschonken heeft, en iets van de hemelse vreugde, en iets van de hemelse vrede in het hart heeft afgedrukt, nog maar in beginsel, nog maar iets, het volle is er nog lang niet, maar dat volle heeft hij wel in het vooruitzicht gesteld. Zie ook aan de andere kant van de Jordaan, Jericho, en al die andere heerlijkheden die God beloofd heeft en die hij zijn volk zeker zal schenken. Kent u die plaats? Dan kon het wel eens wezen dat u daar opgeschrikt gaat worden. Omdat Satan u die plaats en u die God en u de gemeenschap met die God ook niet gunt. En dan zullen we erop bedacht moeten zijn, zijn listen zijn ons niet onbekend. En daartoe mogen het ook dienen als we de geschiedenis van Biliam overdenken. Om dan tenslotte toch te eindigen, te midden van alle verwikkelingen en verwarringen en alle bedreigingen en benauwingen, in Israëls God, die dezelfde blijft en die zijn werk voor al de zijnen zal voleindigen. Amen. We zingen Psalm 138, het vierde vers. Van ons samen zijn nog tot u komen en we mogen uw naam met dankzegging erkennen dat u ons uw goddelijk woord geeft en dat we er naar mogen horen, ook als het tot ons komt in uw huis. Maar, o God, u weet het, wij zijn mensen die, als wij het woord horen, de neiging hebben om of daar met onze eigen woorden doorheen te spreken, of het te vergeten en vergeetachtige hoorders te zijn, of op een andere manier dat woord krachteloos te maken. Zo is het in onze natuur en dat bewijst ook onze boosheid, onze verdorvenheid. Daarom wij smeken u ook voordat wij van hier gaan, nogmaals, om het werk van uw geest, opdat dat woord in ons hart ingang mag vinden en daar zijn werk mag doen. Heere, wij bidden u dat gij het gebruiken wilt tot datgene waartoe het gebruikt moet worden, tot bekering. Want ach, er zijn er ook in ons midden, heren, die u niet kennen tot hun zaligmaker. En die geen borg voor hun hart hebben. En die zo ook nog bij uw vijanden horen. En uw vijanden, ze leven wel onder de uitgestrekte langmoedigheid, maar dat is slechts tot een bepaalde tijd. En dan is het einde. En dat einde, dat kan niet dan vreselijk zijn. O Heere, trek ze. Trek ze die u niet vrezen. Trek ze met onwederstandelijke kracht. Trek ze uit de macht van de vorst der duisternis en breng ze nog onder de heerschappij van uw genade. Geef uw volk veel te overdenken wat gij gedaan hebt, maar geef hen ook vooruit te zien op wat gij nog doen zult, opdat ze de gerechtigheden des Heren mogen kennen en u de Heren mogen verheerlijken, om zo ook gesterkt te worden als de uren van de bestrijding en van de verzoeking komt, als de vorst der duisternis zijn pijlen afvuurt en zijn listen beproeft en zal proberen gemeenschap met God te verbreken. O Heere, wij bidden u, wilt gij uw volk door uw genade onderwijzen en wilt gij het woord dat we gehoord hebben gebruiken om zegen in ons leven te brengen. Vergeef ons al onze zonden, alles wat in ons leven verkeerd is, alles wat niet overeenstemt met uw heiligheid. Verzoen onze schuld en maak het wel, ook in de week die wij ingegaan zijn, in al onze werkzaamheden. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 31 en daarvan het 16e vers. Psalm 31, het 16e vers. Gij. Gaat als een in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.